Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio, onderdeel van Brinkman Uitgeverij. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast, aflevering 9 alweer. Mijn naam is Wietse Nieze, ik ben hoofd ICT bij Ronduit en ISOP, twee schoolbesturen in Alkmaar. En daarnaast heb ik hele leuke eigen opdrachten vanuit mijn eigen onderneming Edunovum. En ik zit hier natuurlijk niet alleen aan tafel, want ook Wim Pelgrim is er weer bij. Hoi Wim.
Ja, goeiedag. Mijn naam is Wim Pelgrim, docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. En daarnaast actief op het gebied van ICT in het onderwijs op allerlei gebied. En de negende keer al dat wij om tafel zitten om te praten over onderwijs. Al doen we de waarheid wat geweld aan door te zeggen aan tafelwietsen, want ieder zit aan zijn eigen tafel deze keer. Maar we hebben aan onze digitale tafel twee mooie gasten zitten. En ik wilde Suzanne vragen om als eerste zichzelf even voor te stellen.
Oké, dankjewel. Mijn naam is Suzanne Unk. Ik werk als zelfstandig onderwijsadviseur, met name voor schoolbesturen, om ze te helpen om duurzaam te innoveren en het proces ook goed vorm te geven van beleid naar praktijk en ook vice versa.
Mooi. En ook aan tafel Rochelle. Zou jij ook even jezelf willen voorstellen?
Ja, hi. Ik ben Rochelle Schaapkens. Ik ben leerkracht op basisschool Noorderlicht in Den Bosch. Daar werk ik nu 8 jaar en ik ben 18 jaar leerkracht. Maar op basisschool Noorderlicht ben ik 8 jaar bezig met de innovaties op school. En aan het begin, toen ik net kwam werken, zijn wij begonnen met het werk met iPads in de klassen. En daar ben ik betrokken bij geweest en hebben wij allemaal in gang gezet.
Mooi, nou dat zal ongetwijfeld een interessante periode geweest zijn afgelopen weken dan. Want vanuit mijn werk is in ieder geval ontzettend veel rond ICT gegaan. En dat is ook eigenlijk denk ik het eerste waar we even... Ja, goede introductie van wat is er bij jou de afgelopen weken nu precies gebeurd binnen het hele corona gebeuren, afstandsonderwijs. Hoe heeft dat jou persoonlijk vanuit je werk geraakt? Welke verandering heb je meegemaakt? Nou, schets er eens een beeld van en ik ben wel benieuwd naar hoe Rochelle dat ervaren heeft.
Nou, wij waren op school natuurlijk wel al met de iPads bezig. Bij ons hebben kinderen van groep 3 tot en met 8 allemaal beschikking tot een eigen iPad en een Apple Pencil die daarbij hoort. Daar werkten wij in de klas al mee. Toen wij lucht kregen van dat het mogelijk zou zijn dat de scholen dicht zouden gaan, hebben wij daar van tevoren al over nagedacht van hoe gaan wij dat doen. En wij zagen natuurlijk kansen omdat wij die apparaten natuurlijk allemaal op school hebben. Dus we hebben al vrij snel besloten dat die apparaten mee naar huis zouden gaan met de kinderen. En de Apple Pencils ook mee naar huis zouden gaan, zodat we het werk wat we in de klas aanbieden online door wilden zetten. De eerste week hadden we allemaal het idee met het hele team dat we in een sprint terechtkwamen, want we wilden het meteen op een goed niveau allemaal neerzetten. En dat ging natuurlijk niet allemaal tegelijk, want we hadden allemaal wilde ideeën van we gaan instructiefilmpjes maken wat we normaal in de klas doen, gaan we nu online doen. En de bijbehorende werkbladen gaan we pdf's van maken, die zetten we in de iPads naar de kinderen toe, zodat zij die met hun digitale pen kunnen maken, terug kunnen sturen naar ons. Nou, allemaal wilde plannen voor de eerste week. En daar zaten heel veel overuren in. En op een gegeven moment hebben wij tegen elkaar gezegd, wacht even, we gaan het even stap voor stap doen. Dus we hebben in de tweede week een beetje een adempauze genomen om alles even goed neer te zetten. En dat heeft ons heel erg goed gedaan. Want we hebben echt vanaf de tweede week de doorgaande leerlijn wel kunnen doorzetten, zijn wij van mening. We hebben de instructiefilmpjes gemaakt. Ons vooral gericht op de basisvakken, dus rekenen, taal, lezen en spellen. En met lezen, technisch lezen en begrijpend lezen. En er zijn instructiefilmpjes gemaakt. We hebben de werkboeken van de kinderen digitaal gemaakt, zodat we alles naar de kinderen konden doorsturen. En van groep 3 tot 8 hebben we op die manier met de kinderen kunnen werken. Maar ook onze kleutergroepen zijn perfect aangehaakt, vinden wij uiteindelijk. Die hebben ook allemaal instructiefilmpjes gemaakt. En de kinderen elke dag verwelkomd met de digitale school. Elke dag nieuwe filmpjes met opdrachten die ze thuis konden maken. En ik denk dat wij in die eerste 2 weken een enorme ontwikkeling met elkaar hebben doorgemaakt. Van klassikaal onderwijs naar digitaal onderwijs.
Mooi. Je praat er ook heel enthousiast over. Dus we gaan straks nog even kijken van we blikken nu even terug. En we kijken straks natuurlijk vooruit weer naar de heropening van de scholen. En dan ben ik wel benieuwd om te kijken van ja, wat blijft er dan hangen? Maar eerst nog even, Suzanne, dit moet voor jou wel een mooi verhaal zijn, denk ik, of niet?
Ja, zeker. Heel herkenbaar ook. Ik werk voor een aantal schoolbesturen, dus ik heb ook wel van vrij dichtbij gezien wat er op al die scholen gebeurde. Het verschil is best heel groot. Hè. De ene school pakt het inderdaad heel erg gefaseerd aan en wat doordachter aan. En ik heb ook scholen gezien die enorm gingen rennen en leerlingen heel erg gingen overladen, waardoor ouders in de gordijnen klommen. Dus ik heb alle varianten wel langs zien komen. En ik heb zelf ook heel erg geprobeerd om vanuit mijn vakgebied, een beetje de veranderkunde, eigenlijk vooraf, dat eerste weekend dat we wisten van, nou ja, waarschijnlijk gaan die scholen wel dicht, wat stappenplannen te ontwikkelen om leerkrachten, schoolleiders ook te helpen om eerst even na te denken over welke keuzes willen we maken op welk moment. Precies wat Rochelle ook beschrijft. Als je van tevoren kijkt van, hey, wat is er nu nodig, wat kunnen we nu ook realiseren en hoe kunnen we dat in een soort groeimodel verder doorontwikkelen. Niet alles meteen de eerste 3 dagen rond hebben. Dan zul je ook zien dat je wat makkelijker steeds kan leren van wat er gebeurt. En makkelijker kan bijschakelen. Ik begeleid wat scholen hier in Soest en Baren. En een van die scholen die heeft van tevoren inderdaad ook gezegd, we gaan het in fasen aanpakken. Dus we gaan de eerste week zorgen dat leerlingen vooruit kunnen. Dus dat betekent dat we heel veel gaan kopiëren en pakketjes gaan uitdelen. En die tijd, als we dat hebben gedaan, gebruiken wij om ons voor te bereiden op een volgende fase waarin we het onderwijs digitaler gaan maken. Dus wat hebben we nodig om inderdaad onze digitale middelen die we al gebruiken goed in te zetten? Hoe kunnen we dat beter doen? En hoe kunnen we dan in de derde fase het online lesgeven gaan vormgeven? En dat vond ik eigenlijk heel mooi, want daarmee creëer je voor jezelf ook rust, terwijl je wel op dat moment tegemoet komt aan wat dat op dat moment nodig is.
Suzanne, je geeft aan dat sommige scholen dat wat makkelijker oppakken dan andere, dat daar verschillen in zit. Heeft dat ook te maken met hoe stevig een school al stond voor de coronacrisis? Hè? Dus hoe dat team al op elkaar ingewerkt was of hoe daar tegen veranderingen al werd aangekeken?
Ja, het heeft met verschillende dingen te maken. Dat inderdaad, hè? Hoe werkt het team als team of niet? Ook wat is de kracht van de schoolleider? Ook wordt er bijvoorbeeld vanuit leerdoelen gewerkt, waardoor je makkelijker schakelt. Maar ook het grootste risico is, leerkrachten zijn natuurlijk doeners. En dat moet ook, want dat ben je de hele dag aan het doen. Hè? Dus je moet de hele dag snel schakelen. En in crisissituatie is er een groot risico dat je terugvalt op je oude gedrag. Dus dat je nog meer gaat doen van wat je al deed, namelijk nog meer doen. En dat is een valkuil waar gewoon heel veel scholen en leerkrachten in zijn gestapt. En die ook heel veel heeft opgeleverd. Hè? Dus het is ook een kracht geweest.
Wim, hoe waren voor jou de afgelopen weken? Want volgens mij zat jij midden in je mondelingen.
Ja, midden in de toetsweek werd ik zelf verkouden, dus moest ik naar huis. En ook mijn zoon was verkouden, dus we zaten al een week voor de scholen dichtgingen, zaten wij met het hele gezin al zo'n beetje thuis. Ik had 85 mondelingen, daar had ik er 15 van gedaan en toen stonden er nog 70 op de rol. Dus dat was de eerste prioriteit, want die moeten als eerste af. Dus ik ben begonnen met die leerlingen gewoon in te plannen op de momenten waarop dat, hè, met het thuisonderwijs dat mijn kinderen hadden daarnaast en mijn vrouw die ook nog les geeft, gekeken van ja, waar past dat het best? En die leerlingen hebben zich ingetekend en vervolgens ben ik via Skype begonnen om die gesprekken af te nemen. En dat was anders dan anders. Het was heel leuk om die leerlingen even te spreken en ook om een beetje binnen te kijken zo bij iedereen. Hè. Je krijgt toch wat ander beeld van hoe dat is bij die kinderen thuis. Maar aan de andere kant mis je ook wel via video-interactie toch wel een hoop non-verbale communicatie die je tijdens zo'n toetsmoment ook wel gebruikt. Dus het was een beetje zoeken, maar daar wel een modus in gevonden. En dat was een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Dus dat was prioriteit 1. En daarnaast ook gewoon nog de leerlingen weer les gaan geven, ook die je nog daarnaast hebt. En daar herken ik wel wat Rochelle zegt. Van, ja, in het begin, je wil het allemaal heel snel heel goed doen. Maar als je dan kijkt na 2-3 weken en de rust is een beetje weergekeerd, dan ontstaat er ook bij de collega's die digitaal nog wat stappen te maken hadden, hè, ontstaat dat wel dat iedereen meegaat en er een structuur ontstaat en leerlingen gewend zijn. En dat loopt nu wel bij ons ook.
Hey, en nu gaan de scholen weer open. En daar was nog best wel wat gedoe over. Er zijn wat adviezen. Het ministerie van de OCW heeft daar een mooie brief over gestuurd. De PO-raad is daarmee aan de slag gegaan. Ook de onderwijsraad heeft heel veel dingen gezegd waar best wel wat discussie over kwam. Met name ook het inkorten van de zomervakantie bijvoorbeeld en de constante definitie van leerachterstand. Hè. En dan viel iedereen overheen, want kinderen hebben geen leerachterstand. Ze hebben alleen een andere beginsituatie. Ik ben wel benieuwd naar Suzanne, want voor mijn gevoel zit jij ook wel dichter tegen de PO-raad en het wat politieke spel aan. Wat is nu precies de bedoeling bij de opening van die scholen en waarom buitelt iedereen over elkaar heen om met allerlei adviezen en eigen interpretaties vanuit het advies van het ministerie te komen?
Ja, wat je ziet is sowieso hoe het hele proces is gegaan, is dat er eigenlijk steeds een soort tijdelijkheid in zat. Hè? En zo hebben de scholen ook geanticipeerd van we moeten voor nu even een noodoplossing creëren. En het probleem daarvan is dat je dus eigenlijk steeds een soort van uitzonderingssituatie aan het creëren bent, los van de realiteit waarin je snel iets moet doen en iets moet oplossen. En op het moment dat je dat doet, dan ben je eigenlijk aan het wachten totdat de situatie weer normaal wordt en je weer normaal verder kan gaan. En daar zijn eigenlijk ook alle acties steeds op gericht geweest, ook vanuit de overheid. Die zijn heel behoudend geweest. Hè, dus wat je nu ook ziet, inderdaad het advies van de halve dagen versus de hele dagen, hè, dus eigenlijk de hele dagen. En het protocol van de PO-raad is heel erg gericht op we moeten controle krijgen en grip krijgen en zo snel mogelijk weer terug naar het normaal. Zorgen dat die leerlingen zo snel mogelijk weer in het stramien komen, getoetst worden. Zorgen dat dingen worden ingehaald, bijgespijkerd in de zomer. Dus eigenlijk vanuit het concept van we gaan weer terug naar het oude. Terwijl ik denk dat als je kijkt naar de situatie, kan het best zo zijn dat we nog heel lang te maken hebben met maatregelen rondom corona. Waarom zou je dan niet verder vooruitkijken en uitgaan van er is nu een nieuwe situatie? En wat helpt scholen nu het best om die nieuwe situatie vorm te geven? Ook uitgaande van het idee van we hebben vrijheid van onderwijs in Nederland. Wat kan de overheid doen om de scholen en de besturen maximale ruimte te bieden binnen duidelijke kaders? Nou, wat je nu ziet is dat de kaders niet duidelijk waren en dat er geen ruimte werd gecreëerd. Dus dat de overheid gaat invullen hoe de scholen het moeten doen, terwijl het wat nog niet eens helder is. Hè? Wat is die status van dat protocol? Is het verplicht? Is het een advies? Is het een dringend advies? Niemand weet het. Dus je krijgt discussies over het protocol in plaats van dat scholen nadenken over hun onderwijs. En daar heb ik me heel druk over gemaakt, ja.
Oké. En hoe is dat voor jou, Rochelle? Hoe vertaalt zich dat naar jullie schoolpraktijk?
Ik herken het heel erg met die kaders wat Suzanne zegt. Want voor ons waren de kaders ook niet helemaal duidelijk. Van is het nou verplicht of een advies? En wij waren heel erg op zoek naar het waarom. Want wij kregen dan te horen 50%. En wij hadden in eerste instantie de vraag, is het 50% lestijd wat we gaan geven? Of is het 50% van de kinderen die naar school toe gaan? Daar hebben wij een tijdje over zitten dubben van wat gaat het worden. En uiteindelijk vroegen wij ons af van wat is het waarom achter die 50%? Want als het waarom is, er komt 50% van de kinderen naar school omdat het dan minder druk op straat is met het aantal ouders, dan kunnen we daar de verkeerssituatie bijvoorbeeld op aanpassen en dan wordt de verkeerssituatie onze prioriteit. Of is het doel dat we 50% onderwijs gaan aanbieden en dan moeten we het onderwijs centraal stellen. Dus wij hebben daar in het begin, na die eerste persconferentie, dat we hoorden dat we weer open gingen, daar wel naar gezocht. Ja.
En welke keuze hebben jullie dan gemaakt? Welke van die twee, zeg maar?
Nou, we hebben wat gewisseld. Op een gegeven moment was het per dag anders. Dus we hebben eventjes een pauzetje genomen tot er wat meer duidelijkheid kwam. En uiteindelijk gaan we volgende week, dus vanaf maandag, beginnen met schooltijden van 8:30 tot 14:00 voor een halve klas. Dus wij hebben de klassen ingedeeld in shift A en shift B. En bij ons komt shift A maandag naar school en woensdag naar school. Shift B komt dinsdag naar school en donderdag naar school. En de vrijdag was het idee om en om te doen. Maar we zitten met een hemelvaart die eraan komt. Dus daar hebben wij rekening mee gehouden dat shift B komt deze vrijdag naar school. Dan is het vrij en de volgende vrijdag ook. Dus zo hebben we tot 1 juni een plan gemaakt. En shift A komt geloof ik 7 keer naar school en shift B 6 keer, even uit mijn hoofd.
Oké, ja, en hoe hebben jullie dan die klassen verdeeld? Hebben jullie vriendjes bij elkaar gezet of juist op soort van geprobeerd op niveau in te delen?
Nee, wij hebben alleen maar gekeken naar broertjes, zusjes. Dus wij hebben de namenlijsten bijgepakt, op de achternamen gekeken. En we hebben gezorgd dat in 1 shift de broertjes en zusjes uit 1 gezin op dezelfde dag naar school toe gaan. En verder hebben wij nergens rekening mee gehouden.
Oké. En nu zijn er natuurlijk ook leerkrachten die misschien in de risicogroep zitten en die niet naar school kunnen. Hoe zorg je ervoor dat er voor elke klas wel een leerkracht aanwezig is?
Ja, wij hebben geïnventariseerd en gelukkig is het bij ons zo dat iedereen er is en dat we kunnen gaan beginnen volgende week met alle klassen. Zodra er een leerkracht zou uitvallen, dan is natuurlijk de eerste terugval-invalpool. Kijken of daar iemand beschikbaar is. Maar ja, leraren tekort, ook de invalpool is natuurlijk erg leeg. En wij hebben eigenlijk in maart, toen het een beetje half-half nog was van heeft je kind klachten, hou het kind thuis. Maar de scholen zijn wel open. Toen hebben wij op een gegeven moment al een week gedraaid dat wij thuisonderwijs hadden georganiseerd. Dat we ook in de klas zouden aanbieden. En dat werkte goed. Dus op het moment dat er nu een leerkracht uitvalt, zou het zo kunnen zijn dat die klas thuis zit. En dat het onderwijs gewoon op afstand, zoals we de afgelopen 8 weken hebben gewerkt, zijn doorgang vindt.
Hey Suzanne, je hebt veel scholen geadviseerd weer bij het heropenen. Ik heb ook van jou wat tips en tricks en protocollen voorbij zien komen.
Ja, geen protocollen maar.
Verboden woord. Kan je dat eens schetsen? Wat adviseer jij scholen? En waar zeg je ook van ja, dat kan ik heel leuk op papier zetten, maar dat is zo contextgebonden. Dan moet ik echt de school goed voor kennen om een advies te kunnen geven.
Nou ja, dat is als eerste eigenlijk het belangrijkste. Namelijk, maak keuzes die passen bij je eigen context. En zorg ervoor dat je die keuzes goed kan onderbouwen. En een advies kan namelijk nooit generiek zijn. We hebben niet een one size fits all. Ik hoor ook wel bijvoorbeeld besturen die zeggen, ja, al onze 30 scholen doen hele dagen. En dan denk ik, hoe kan dat? Want in principe zou je toch van scholen kunnen verwachten dat zij, net zoals Rochelle beschrijft, zelf op basis van de populatie, het aantal leerkrachten wat beschikbaar is, de ouders die al dan niet iets willen, het kader van kansengelijkheid, in het kader van je onderwijsconcept, hun eigen keuzes maken. En ik denk dus dat het heel belangrijk is dat, als ik een advies mag geven, dat besturen en schoolleiders vooral moeten kijken naar de onderbouwing van de keuzes die gemaakt worden. Kun je verantwoorden waarom je het zo doet? Voor jezelf, naar je ouders, naar je leerlingen. Is er sprake van een aanvaardbaar risico als het gaat om de gezondheid? Maar bovenal, maak je keuzes vanuit je onderwijs. Dus wat wil je? Ik zeg steeds, kijk nou eens naar de periode tot de zomer. Wat wil je nou nog realiseren tot de zomer? Welke leerdoelen bijvoorbeeld wil je aanpakken? En maak daar een keuze in. Kies je bijvoorbeeld voor met name de kernvakken? Of zeg je wij focussen vooral op sociaal-emotioneel welbevinden? Of misschien wel sport en spel plus de kernvakken of juist de creatieve vakken? En als je dat weet en je weet dit is onze onderwijsfocus, dan kun je kijken hoe gaan we dat dan vormgeven? En dan pak je het protocol erbij. En dan zeg je oké, dit zijn dus de richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Als we denken aan de didactiek en de leerinhoud die wij willen bereiken, hoe kunnen we dat dan doen binnen deze protocollen en afspraken die we hebben waar we ons aan moeten houden?
Ik hoor dit aan en ik denk van, goh, met dit advies zou ik ook heel graag de voortgezet onderwijsscholen in willen gaan. Want als we het over protocollen hebben, er was rond de basisscholen natuurlijk, waren er wat meerdere adviezen van links en rechts. Maar ik weet niet of iedereen het protocol voor het voortgezet onderwijs heeft gezien. Maar ja, 1/3 van de leerlingen per keer naar school, met alle clusters die daarbij horen, die moeten in een lokaal blijven, maar al die clusters die wisselen. Ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan aanpakken. Als je dan gaat kijken naar wat wil je nog voor doelen behalen en hoe doe je dat het best, dan denk ik dat we nog wel wat advies kunnen gebruiken op dat vlak. Ik weet niet, Suzanne, in hoeverre je het met het voortgezet onderwijs bekend bent of daar een idee bij hebt bij dat protocol.
Ja, nou, ik heb het ook gezien. En ik pleit zeker in het VO, maar ook in het PO, erg voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik denk dat scholen en ook besturen hun verantwoordelijkheid moeten pakken. En moeten kijken wat willen wij in het onderwijs realiseren. En nu ligt de focus heel erg op hoe gaan we dat allemaal inroosteren. Het risico daarvan is dat je onderwijs gewoon niet voldoet aan de kwaliteit waar je eigenlijk verantwoordelijk voor bent. Dus draai het om, kijk hoe gaan wij dit onderwijs vormgeven. En daarna kijk je wat is dan inderdaad haalbaar. En zorg je ervoor dat je zelf kan onderbouwen en verantwoorden welke keuzes je daarin maakt. En het is heel fijn als je dat kan doen binnen je bestuur. Als je een bestuur hebt dat daarvoor open staat, dat daarin meedenkt en dat daarin ook richting en ruimte geeft, maar ook ruggensteun, zodat je niet alleen staat daarin als schoolleider.
Wat ik in ieder geval nu binnen, want ik werk zelf voor Vereniging OMO, wat ik daar proef, ook bij meerdere scholen, want ik ken daar meerdere mensen, dat er toch meerdere scholen zijn die zeggen, nou, voor 3 weken gaan wij niet nog eens de hele boel anders optuigen dan we al hadden ingezet. Want ook overgang en dat soort zaken, daar is binnen al die scholen al over nagedacht. Dus die burgerlijke ongehoorzaamheid, ik duim met je mee dat hem gaat worden.
Maar in het belang van die leerling en van je onderwijskwaliteit. Niet, we hebben er geen zin in en we doen maar even, we gaan het maar uitzitten.
Nee, laat ook helder zijn. Ik ben van de week voor het eerst in 8 weken weer op school geweest. Verschillende collega's gezien tijdens de inzage door de examenleerlingen. En wat je bij heel veel collega's hoort is van, goh, hé, ik mis die dynamiek in de school, ik mis de klas. Dus ik wil niet meer, hoor ik bij heel weinig collega's. Het is alleen inderdaad van, hoe ga je dat op een goede, verstandige, inhoudelijk onderbouwde manier doen? Dus daar sluit ik me helemaal bij aan. Wietse, jij had volgens mij ook een vraag die je wilde stellen.
Nou, ik was wel benieuwd naar die leerlingen, want het gaat heel vaak over andere zaken en niet zozeer over die leerlingen. En ik ben wel benieuwd hoe Rochelle daarnaar kijkt. Wat verwacht jij van de leerlingen die weer terugkeren op school? Heb jij ze afgelopen periode echt goed in beeld kunnen blijven houden? Of heb je toch het idee dat je weer even een soort van groepsreset moet doen en even weer opnieuw moet beginnen?
Nee, ik denk dat wij de kinderen goed in beeld hebben kunnen houden. We hebben heel veel gebruik gemaakt van Teams en van Zoom. En wij hebben elke dag, zaten wij als leerkrachten thuis paraat van 9 tot 12 voor de kinderen. Daar hadden we met de ouders ook afgesproken, dan is ons thuisonderwijs. En dan gaan we ook de kinderen bellen of de kinderen bellen ons met vragen. En we hebben allemaal soort lijstjes bijgehouden van welke kinderen hebben we gesproken en welke niet vandaag. En kinderen die we de ene dag niet hebben gesproken, die hebben we de andere dag gebeld. Zodat je dus in de week al je kinderen best wel 3-4 keer hebt gesproken. Dus bij ons zijn gelukkig ook geen kinderen van de radar verdwenen en hadden we iedereen in beeld. We hebben ook een aantal keer met de hele klas tegelijk gebeld. En dat ging dan via Zoom bijvoorbeeld veel makkelijker dan met Teams. Bijvoorbeeld voordat de meivakantie begon hadden we zo'n afspraak gemaakt. Of net na de meivakantie, afgelopen woensdag, heb ik bijvoorbeeld met mijn klas nog even gezoomd om te kijken hoe is het met iedereen. Dus wat dat betreft hebben wij best wel wat contact kunnen houden. Maar we hoorden ook wel van de kinderen dat die elkaar natuurlijk misten. Want ze hadden met de leerkracht wel contact, maar onderling natuurlijk een stuk minder. Dus vandaar dat we die Zoom-bijeenkomsten ook wel belangrijk vonden. Dus wij gaan volgende week zeker wel inzetten weer op de groepsvorming. Al heb je een halve groep, maar met die halve groep toch wel wat aan groepsvorming doen. Maar ik denk dat we tegelijkertijd de kinderen toch wel heel goed in beeld hebben kunnen houden allemaal.
En als ik het zo hoor, heb je misschien de kinderen juist wel veel beter in beeld kunnen houden. Want ik heb zelf ook 10 jaar voor de klas gestaan. En ik heb aan het einde van de dag, of aan het eind van de week ook wel eens gehad dat ik dacht van oei, ik heb met die leerling misschien iets te weinig even het gesprekje gevoerd. En je bent je nu natuurlijk heel bewust van, nou, die heb ik wel gesproken en die heb ik niet gesproken. En dat zijn ook 1-op-1 gesprekken. Zit daar misschien ook een voordeel in? Dat je echt even de tijd hebt voor 1 leerling. Het is dan wel via Teams of via Zoom. Je hebt wel echt even de tijd voor zo'n leerling.
Ja, dat zagen wij zeker als een groot voordeel. Dat hadden wij in het begin ook niet verwacht. En ook, je merkte de eerste 2 weken dat kinderen het ook heel spannend vonden. Want de juf belt en hoe moet ik nou opnemen en hoe gaat dat dan? Of kinderen die gewoon niet opnamen. Maar uiteindelijk is het nu inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat we elkaar bellen. En daar zijn de kinderen daar ook niet meer voor terug. Maar het is wel echt heerlijk om even 1-op-1 contact met die kinderen te hebben. En ik heb echt een aantal kinderen ook wel van een andere kant leren kennen. Dat ik echt, ik weet niet of het is omdat we dan 1-op-1 contact hebben of omdat ze thuis zijn. Maar ik heb kinderen ineens super gemotiveerd en geconcentreerd gezien. Heel anders dan in de klas. Of andersom, kinderen die in de klas super gemotiveerd waren en er thuis een beetje de kantjes vanaf liepen. Dus je leert je kinderen wel ineens ook op een andere manier kennen. Dus ja, daar hebben we wel van genoten, ja.
Ja, en dat ik zie dat binnen het PO inderdaad, als ik met mijn kinderen ook, er zijn ook toetsjes afgenomen met mijn dochter in groep 3. En dan was het inderdaad begin, de juf gaat bellen al wat spannend. Maar dan lukte het uiteindelijk toch en ging het eigenlijk heel makkelijk, dat contact. Maar ik merk in het voortgezet onderwijs zie je toch dat er zijn wisselende docenten, je hebt wisselende roosters. En dat contact houden, dat is echt dan de rol van de mentor die je daar oppakt. En ik merkte bij mijn leerling, ik ben mentor van VWO 6 nu. Die hebben na de toetsen, hadden ze ineens niks meer, was het echt ineens klaar. En dan valt dat onderlinge contact valt weg. En ik heb heel veel gehoord dat leerlingen zich verveelden of het heel erg misten om naar school te gaan en iets te doen te hebben. En andere leerlingen die inderdaad, ik hoor Rochelle zeggen, sommigen werkten ineens veel harder. Ja, die dan thuis niks meer te doen hadden of zich verveelden en dan toch maar ineens heel veel huiswerk gingen maken. Het doet iets met iedereen volgens mij, deze dynamiek op dit moment. Dus los van dat je je leerlingen op een andere manier leert kennen en dat contact moet zoeken en houden, leren die leerlingen denk ik ook heel veel over zichzelf. En dat is denk ik ook een hele waardevolle les waar je als docent wat mee moet. Ik ben alleen nog, ja, de vraag bij mij is een beetje van hoe pak je dat dan als docent op? Ik weet niet of Rochelle of jullie daar al over na hebben gedacht van hoe kunnen we die winst meepakken van nu?
Nee, daar hebben we nog niet zozeer over nagedacht hoe we die gesprekjes erin kunnen houden. We hebben wel natuurlijk gedacht voor de komende 3 weken dat we met halve groepen werken. Wij hopen namelijk over 3 weken gewoon weer met hele groepen te kunnen gaan werken. Maar wel gedacht met die halve groepen zou het leuk zijn. Nu belden de kinderen steeds de leerkracht als ze hulp nodig hadden. Maar zou het leuk zijn om op maandag tegen de kinderen die thuis zitten te zeggen, deze kinderen zitten vandaag in de klas. Die kun je bellen om hulp te vragen. En dan ben ik in de klas natuurlijk aanwezig om een beetje mee te luisteren en bij te sturen. Maar dat de kinderen op die manier ook weer contact leggen met elkaar. Dus ja, daar hebben we wel bedacht als tussenoplossing voor de eerste 3 weken. Ja, en daarna moeten we even gaan kijken hoe we dit erin kunnen houden.
Ja, het is wel interessant wat je zegt. Want één bestuur waar ik voor werk, daar heb ik een inventarisatie gedaan afgelopen weken. Van wat er op die 10 scholen gebeurd is rondom afstandsonderwijs. En we gaan over een maand eigenlijk nog een keer het net ophalen en kijken van wat zijn nou de dingen die heel waardevol zijn gebleken de afgelopen periode. En die je op een of andere manier zou willen meenemen weer naar een volgende fase. En dan ga ik met die scholen eigenlijk kijken op welke manier kun je dat dan gaan doen. Hè? Precies zoals jullie dat beschrijven. Zodat het ook eigenlijk bijdraagt aan de kwaliteit van je onderwijs. Hè? Bijvoorbeeld die realisatie van, hey, er zijn kinderen die op een andere manier leren die juist nu bijvoorbeeld heel erg tot bloei komen. Er zijn ook andere contacten met ouders bijvoorbeeld. Hè? Veel meer in een soort educatief partnerschap. Want je moet ze veel meer betrekken. We hebben digitale middelen op een bepaalde manier ingezet. Dus dat betekent dat de vaardigheden van leerkrachten enorm vergroot zijn. Van leerlingen ook. We weten hoe we met die leermiddelen moeten werken. Nou, wat zouden we daar dan mee willen? Want we hebben ook andere vraagstukken. Bijvoorbeeld rondom die lerarentekorten. Of rondom passend onderwijs. Of rondom kansengelijkheid. Dus op die manier is het ook slim om te kijken wat de waarde is van deze periode. Want als je dat over een maand gaat doen en de situatie is weer veranderd, dan vergeet je dat soort dingen ook heel snel.
Ja, je benoemt daar eigenlijk 3 dingen. Kinderen zie je op een andere manier, soms positief, soms negatief. Hoe kan je die positieve aspecten meenemen? Het tweede wat ik je hoor zeggen is de betrokkenheid van de ouders. Die zijn nu natuurlijk veel meer betrokken bij het onderwijs-leerproces van de leerlingen. En het derde wat ik je hoor zeggen is de digitale vaardigheden van de leerkrachten. Die zijn ontzettend vooruit gegaan. Zijn daar nog andere dingen aan toe te voegen? En dat vraag ik misschien ook meer een beetje aan Wim en Rochelle.
Wat ik nu zie gebeuren is dat heel veel scholen eigenlijk een beetje alles uit hun handen hebben laten vallen wat niet ging over direct lesgeven aan leerlingen. Wat ook logisch was, hè, de focus moest even hierop. Maar elke school heeft natuurlijk een schoolplan en heeft ambities en is bezig met schoolontwikkeling of met PLG's of leerteams. Je kan ook kijken wat heeft deze situatie eigenlijk nou voor input geleverd voor de ambities en schoolontwikkeling waar je al mee bezig was of die je dit jaar, volgend jaar wil realiseren. En die brug te maken, dat is een hele mooie. Want dat betekent van we doen niet straks net alsof er niks gebeurd is. Maar we grijpen juist deze situatie aan om onze innovaties misschien een stap verder te brengen.
Het codewoord voor Instagram is Brinkman Uitgeverij.
Oké, dus op een iets hoger niveau. Hoe kunnen die lessen ons in algemene zin verder helpen? Maar wel gekoppeld aan ambities die je al had.
Ja, bijvoorbeeld het werken met leerdoelen en leerlijnen, waar heel veel scholen naartoe willen. Leerdoelen zichtbaar maken en formuleren, verantwoordelijkheid, eigenaarschap bij leerlingen. En dat zijn ontwikkelingen die je prima vanuit de situatie van nu kan insteken en kan voortzetten.
Wat mij in ieder geval opvalt, hè, bij mij, ook bij collega's, je hebt natuurlijk in een school ook op digitaal vlak, maar op alle vlakken, collega's die heel erg voorop lopen en collega's die daar minder ambitieus in zijn. En wat ik zowel in mijn eigen school als bij andere scholen zie, is dat iedereen moest ineens in een bepaalde versnelling. Dat ook in de ontwikkeling van het docententeam onderling, maar ook in welke vaardigheden zijn er, hoe help je elkaar, wie pakt daar welke rol in. Ik denk dat je daar ook winst uit kunt halen. Zeker als je, zoals Suzanne ook aangeeft, richting je onderwijsvisie en de toekomst van de school waar je mee bezig bent. En dan gaan wij zelf binnenkort naar nieuwbouw over een jaar, anderhalf jaar. Dat is heel anders ingericht, dus daar moeten we al van alles innoveren. Hè, dus hoe neem je dat, hoe die teams samenwerken, hoe mensen zich in hun rol gepakt hebben, hoe leer je daarin en welke behoeftes hebben mensen ook bij zichzelf ontdekt. Dus hoe zit je je scholing daarop in? Ik denk dat daar ook heel veel te halen valt voor schoolleidingen, maar ook voor teams of secties onderling heel veel te halen valt.
Oké, dus dat zijn allemaal dingen waarvan we zeggen, nou, die zouden we het liefst mee willen nemen. Eigenlijk de komende jaren, misschien wel decennia lang wijze lessen trekken. En jullie horen misschien een beetje het cynisme in mijn stem, want ik heb er echt een hard hoofd in. In mijn gevoel ronden we dit schooljaar nog een beetje zo gekkig af. En we hobbelen nog even door en iedereen doet hartstikke zijn best en is heel erg tevreden met zijn werk. En terecht hoor, laat ik daar niks aan afdoen. Maar ik denk dat iedereen na de start van de zomervakantie, even ervan uitgaande dat het normale leven weer redelijk is teruggekeerd, of in ieder geval de scholen weer normaal kunnen starten, dat iedereen het weer heerlijk vindt om in zijn oude vertrouwde klasje met zijn eigen methodes en zijn eigen boekjes en heerlijk niet meer die digitale bende erbij. En ja, het was allemaal fantastisch en ja, de urgentie was er, maar de urgentie is weg. Dus en Wim zegt terecht, nieuwbouw, dan heb je weer opeens een urgentie om erover na te denken. Maar ik verwacht dat als de urgentie weg is, dat de lessen die we nu leren toch heel snel zullen verwateren.
Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van de leiding van de school en van het bestuur. He, dus in hoeverre je nu actie onderneemt die op de toekomst gericht is, maakt de kans groter dat je dat op die manier kan doorpakken. En ik ben het met je eens, Wietse. Ik zie ook heel veel scholen die zo snel mogelijk terug naar het oude willen, die als het ware hun adem nu aan het inhouden zijn en hopen dat het snel weer voorbij is. He, je ziet dat in tijden van verandering natuurlijk ook heel veel verschillen, net als binnen de kwaliteiten van je team. Maar ik hoop gewoon heel erg dat we op allerlei manieren, en hopelijk ook met deze podcast, ergens een steentje in het vijver kunnen gooien. En besturen en schoolleiders een beetje wakker kunnen schudden van jongens, pak dit nou mee. Weet je, dit is helpend. Dit is niet een hobbel, dit is een hulpmiddel. Alleen het gaat erom hoe je het zelf vastpakt. Je moet zelf iets doen. Hopen alleen is geen strategie.
Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe je dat verder linkt met vanuit de politiek. Ben ik ook wel benieuwd. Hè? Curriculum.nu bijvoorbeeld, het lerarentekort, project anders organiseren. Denk je dat de politiek hier ook zijn winst uit gaat halen en gaat zeggen, hey, we kunnen bepaalde ontwikkelingen die we al in gang hadden gezet, nou, ik noemde er net een paar, die kunnen we nu eigenlijk versterken door de lessen die we leren uit deze coronaperiode?
Ja, ik heb van de week even een soort frustratiestuk geschreven op LinkedIn van hoe het ook had kunnen gaan. Hè? Dus even vanuit hoe de procedure ging nu rondom het opengaan van scholen. En ik zag wel dat Paul van Menen dat ook wel heel erg ondersteunde via Twitter. Maar de politiek is per definitie behoudend. En zeker onze regering, denk ik. Dus ik denk niet dat we het daarvan moeten hebben. Ik denk dat we misschien wel een soort van underground beweging moeten starten of zo, van bestuur of schoolleiders die zeggen, jongens, we moeten dit echt aanpakken. Laten we nou eens met z'n allen kijken hoe we hier een slinger aan kunnen geven. En ik weet ook dat er is ook nu de Alliantie Afstandsonderwijs. Dat zijn ook wat meer vooruitstrevende organisaties die als een soort van netwerk ook kijken, hoe kunnen we nu, wat er nu gebeurt, beetpakken om voor straks ook de goede dingen te kunnen doen. Dus ja, laten we vooral ook ervaringen uitwisselen, elkaar ondersteunen, elkaar helpen en kijken hoe we wel die beweging tot stand kunnen brengen. En dat is misschien maar 20%, maar dat is eigenlijk al wel voldoende om in ieder geval iets er tegenover te kunnen stellen.
Nou, en als het om politiek gaat, denk ik dat het, hè, als je echt iets in verandering wil brengen, het komend jaar gaan al die politieke partijen hun verkiezingsprogramma's schrijven. En er zijn allerlei clubjes, themagroepen, de partijen organiseren dat allemaal op hun eigen manier, die daarmee nu aan de slag gaan. Dus als je die verandering mee wil maken, moet je denk ik niet bij de mensen zijn die nu in een Tweede Kamer of nu in een regering zitten. Maar juist op dat hele kleine vlak in zo'n achterkamertje, waar straks een klein clubje bij een politieke partij een verkiezingsprogramma schrijft. En bij inderdaad de besturen, de directeuren. Ja, ik sprak gisteren mijn directeur op school en die ziet al wel mogelijkheden van, hey, hoe kunnen we teams toch ook blijven inzetten, ondanks dat we straks weer hopelijk allemaal in een gebouw zitten. Daar moet je klein beginnen en vanuit een soort vliegwiel-effect, als je dat op dat kleine vlak kunt veranderen, hopelijk verder meenemen. Ik ben heel benieuwd, Rochelle, hebben jullie al nagedacht over hoe jullie dit dingen hieruit gaan meenemen, of ze al ervaringen van docenten die dat willen doen?
Ja, zeker zijn wij hier over aan het nadenken. Wij hebben in ons plan, zeg maar, al jaren staan dat wij als missie hebben de papiervrije school te gaan worden. En ieder jaar deden we wel al een stapje in die richting, maar compleet papiervrij waren we nog steeds niet. En de vraag was ook, wanneer wilden we dat gaan halen? Maar als ik nu terugkijk naar de afgelopen 8 weken, hebben wij toch echt heel veel dingen papiervrij kunnen doen. Dus wij zouden daar echt wel aan vast kunnen houden. En dan kunnen we teams in blijven zetten. Wij hebben de afgelopen 8 weken geleerd dat je in teams ook heel mooi opdrachten kunt klaarzetten voor de kinderen. En dat kinderen die dan weer via teams openen, maken en ook weer terugsturen naar de leerkracht. Die kan dat nakijken of er feedback opgeven. En op die manier met de leerlingen communiceren. Waardoor we van die papieren werkboeken af zouden kunnen stappen. En teams zouden kunnen blijven inzetten. Dus dat is echt wel iets wat we willen onderzoeken. En mee verder zouden willen gaan. Daarnaast is de afgelopen 8 weken bij ons een website ontstaan. Instructiegemist.nl. En die website was ook al heel lang een wens van ons om daar instructiefilmpjes op te gaan zetten. Maar door tijdgebrek en al dat soort dingen is het er nooit echt van gekomen. Maar ook de afgelopen 8 weken hebben wij die website enorm gevuld met al onze instructiefilmpjes. En wij merken dat daar heel dankbaar gebruik van gemaakt is door onze leerlingen. Maar zelfs ook buiten onze school. Er zitten een aantal YouTube-filmpjes nu bij die meer dan 7000 hits hebben gehaald. Dus wij zeggen, dit moeten wij erin houden. Dit is een goed begin geweest. Dus ja, dat zijn echt wel dingen waarvan wij zeggen, nou, daar mogen we trots op zijn. Dan willen we heel graag behouden en verbeteren.
Ja, want ik wilde heel kritisch, maar gelukkig kwam je nog met een tweede voorbeeld. Dat vind ik echt heel mooi om te horen. Maar ja, ik ga toch even kritisch zijn, hè? Want veranderingen, en dan is het van, ja, we gaan niet meer digitaal, maar we gaan op papier. En dan is het van, oh ja, we werken nu met Teams. Nou, laten we dat een beetje proberen erin te houden. Dan denk ik, ja, weet je, die coronacrisis versnelt dat misschien een beetje, maar anders hadden we die stappen de komende 2, 3, 4 jaar natuurlijk alsnog wel gezet. Dus mij gaat het echt om, wat gaat er nu echt substantieel veranderen? En een mooi voorbeeld wat Rochelle in het begin zegt, hè, we hebben ons echt gefocust op rekenen, taal en spelling. Nou, is dit misschien weer even een wederopstanding van de focus op de kernvakken? En we gaan niet meer 6 paasvieringen en weet ik veel, boomplantdag en van alles en nog wat erbij halen. Maar de school keert echt even terug naar de basis van waar het ooit voor bedoeld is. En nou, ik weet niet zo goed waar het voor bedoeld is, maar jullie snappen het punt wat ik wil maken. Ik ben het er zelf misschien ook niet heel heftig mee eens. Maar ja, ik zoek wel een beetje naar de substantiële verandering. Waar zit die dan in?
Volgens mij een substantiële verandering is altijd een verandering die gaat over herijken van de onderwijskeuzes die je maakt op basis van de onderwijskwaliteit die je wil leveren en met de mogelijkheden die nu beschikbaar zijn. En dan maakt het dus niet uit wat voor verandering het is. Daar hoeven we ook geen discussies over te voeren. Ik word daar soms een beetje moe van, ook op Twitter bijvoorbeeld. Ja, we moeten de kernvakken. Nee, we moeten juist de 21st century skills. Nee, maar dat is een holle term. En dan komt er weer een onderzoeker en die haalt dan weer een onderzoek aan. Ik denk dat we daarvan af willen. Volgens mij zit essentiële innovatie in het vraagstuk, wat is nou de beste vorm als we uitgaan van hoe kunnen wij het beste onderwijs vormgeven? En dat je daarover nadenkt en dat je daar je keuzes op maakt. En niet vanuit de systemen of vanuit de beperkingen of vanuit hoe we het nu allemaal hebben ingericht, maar vanuit wat vinden we nou eigenlijk de beste manier? Dus ik denk niet zozeer dat we die ene of die andere innovatie moeten stimuleren, maar dat we eigenlijk veel meer kennis over veranderkunde en implementatieprocessen het onderwijs in moeten brengen. En steeds ja, ook meer verschillende specialismen moeten laten bijdragen aan het onderwijs. Het is heel gek dat het onderwijs altijd een soort geslotenheid heeft. Ik heb dan het geluk dat ik de PABO heb gedaan en ook leerkracht ben geweest. Maar als ik dat niet was, dan was ik natuurlijk de zijlijner. Van alles riep, maar absoluut zich niet mag bemoeien met het onderwijs. Dat is natuurlijk heel gek, want wij hebben ook aanvullende expertises die kunnen bijdragen aan het onderwijs. Dus het zit heel erg in houding en cultuur.
Ja, nee, dat herken ik heel sterk, ja. Ik zeg ook altijd als eerste bij een training, ik heb vroeger ook les gegeven en dan, nou ja. Oké, dan is er een soort van zucht van verlichting. Oké, hij heeft er verstand van en het is goed wat hij zegt en hij is te vertrouwen, dat soort, ja. Nee, maar oké, dus eigenlijk zeg je wat we nu gedaan hebben met afstandsonderwijs, en dat hoor ik Rochelle ook zeggen, we hebben echt de tijd genomen om te bedenken wat is nu belangrijk en hoe gaan we het inrichten. Nou, dat hebben we allemaal fantastisch gedaan, onze eigen keuzes gemaakt. En wat je eigenlijk zegt, Suzanne, is dat dat traject moeten we nu eigenlijk ook doortrekken naar het gewone onderwijs.
Ja, ik denk dat het echt gaat om die cultuurverandering. Ik weet ook niet of het overal fantastisch is geweest, hoor. Want dan ben ik ook. Ik ben niet pessimistisch, maar ik zie gewoon heel veel verschillen. Maar het kortcyclisch werken, het leren van wat we aan het doen zijn. Hoe kan het dat scholen vaak geen lerende organisaties zijn. Dat leerkrachten het super moeilijk vinden om fouten te maken, om dingen uit te proberen, om daarvan te leren, om te monitoren wat ze doen, om dingen te verbeteren. Weet je, dat zit heel erg in, laten we op een andere manier omgaan met het werk wat de professionals, de leerkrachten, doen. He, ze zijn niet de uitvoerders van de methodes, ze zijn de regisseurs van de leerprocessen. Nou, wat betekent dat dan voor de keuzes die je maakt?
Nou, ik ben het wel met je eens. Die ruimte om fouten te maken en om te experimenteren en om te ontdekken, die hebben we de afgelopen weken absoluut gehad.
Fantastisch. Ja. Ik hoor niemand zeuren over je mag niet experimenteren met kinderen. Gelukkig maar, want ik vind dat echt een dooddoener.
Ja. Oh, hè, je mag niet experimenteren met kinderen. Dat, daar krijg ik ook altijd jeuk van als dat direct als argument wordt ingebracht. En want daarom hoef ik dus niks te veranderen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je heel goed bij jezelf kijkt van, hè, wat hebben we nu precies gedaan? En ik zie inderdaad ook wel verschillen, want ik zit natuurlijk in een leeftijdscategorie met heel veel jonge kinderen om mij heen en dan op heel veel verschillende scholen. En waar het varieert van scholen waar er elke dag een programma wordt aangeboden tot de kleuters die voor de afgelopen week 2 opdrachtjes kregen en dat was het dan. En daar moeten ouders zich dan een hele week mee redden met teken een cirkel om uw kind zodat hij zich gevoelt wat 1,5 meter is en dat is het dan. Dus ik denk dat scholen ook heel kritisch moeten kijken naar zichzelf, maar ook bij elkaar moeten gaan kijken van hoe heeft de school, misschien binnen hetzelfde bestuur, maar ook binnen dezelfde stad of juist de 3 steden verderop of dorpen verderop gaan kijken. We kunnen denk ik heel veel ook leren van elkaar en ook dat gebeurt in het onderwijs heel weinig. Dus ik mag ook hopen dat sommige scholen ook dat gaan doen, maar dat vergt ook een stukje zelfreflectie van hoe goed hebben wij het eigenlijk gedaan en waar zit ons verbeterpunt?
Ik kan me hier helemaal in vinden en helemaal bij je aansluiten. Wij zijn inderdaad ook wel aan het nadenken van hoe gaan we met elkaar uitwisselen. Met elkaar bedoel ik dan met de scholen binnen ons bestuur. En kijken wat kunnen we bij elkaar leren en halen.
En heb je dan het idee dat die cultuur van het snelle veranderen en het snel aanpassen, maar daar ook de tijd voor nemen, hè? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar denk je dat die cultuur een beetje blijft hangen bij jullie leerkrachten, maar ook wel bij de ouders bijvoorbeeld?
Ja, nou heb je het net over een school waar we vrij vooruitstrevend zijn. Dus wij zitten wel altijd wel in die flow van vooruitgaan. Natuurlijk elke leerkracht op zijn eigen tempo. Dat is bij ons wel heel erg aan de orde. De ene leerkracht gaat snel en dat mag. En de andere leerkracht gaat wat langzamer en dat mag ook. Maar wij zitten met ons team wel altijd in die vooruitgang. Ja.
En als je het dan hebt over de rol van de overheid of van de sectorraden, hè, dan zou het eigenlijk ook moeten zijn, haal dat soort voorbeelden, hè, van zowel school van Rochelle en andere mooie voorbeelden van hoe het afgelopen maanden is aangepakt, welke resultaten het heeft gehad, hoe die samenwerking met ouders vorm kreeg. Verzamel die, laat die zien, deel die met elkaar. Omdat, denk, inspiratie en verleiding van, hé, zo kan het ook. En dat maakt het echt leuker en boeiender, ook voor leerkrachten. Dat is volgens mij wat we nu nodig hebben. Dat helpt ook om een beetje uit onze eigen koker te komen. En te zien wat gebeurt er eigenlijk op andere plekken. En niet allemaal hetzelfde wiel uit te vinden. Maar ook om een schifting te maken in van hoe willen we het nou wel als overheid. En hoe willen we het nou niet. En dus op die manier kun je ook heel erg sturen.
En hebben die wel hetzelfde belang? Want met name overheid, de PISA-ranking, we zijn gedaald. Paniek slaat toe, even heel zwart-wit.
Ja. Het belang is hetzelfde, want iedereen wil het beste onderwijs voor leerlingen. Dat is precies hetzelfde. Als je inderdaad prestatiegericht onderwijs gaat vormgeven, dan heb je gauw te maken, dat is in organisaties niet anders, met dingen als targets, met doelen, het afgerekend worden. We moeten het onderwijs niet zien als een bedrijf, we moeten het onderwijs zien als een sector waar kwaliteit voorop staat in het vertrouwen en ook het monitoren van. Dat kwaliteit leidt tot betere resultaten. En ik denk dat, je noemde net curriculum.nu, ik denk dat dat best aanknopingspunten biedt. Je kunt er van alles over zeggen en ik vind daar ook van alles van. Maar het geeft ook weer kansen om dingen opnieuw te bekijken en opnieuw keuzes te maken in, hoe zien we nou het onderwijs als sector binnen onze samenleving? En wat betekent dat voor de manier waarop wij, de overheid, met het onderwijs omgaat? Welke rol ouders daarbij hebben? Wat we verwachten van leerkrachten? Dat moeten we anders gaan doen. Want als we inderdaad in deze prestatiegerichte vibe blijven zitten, dan blijven we heel erg op controle en op angst zitten. Van, ik moet wel tegelijk met de andere juf van groep 7 de toets doen, want anders dan loop ik misschien achter. Ja, daar moeten we echt vanaf. Die kramp leidt niet tot leren.
Over die controle, daar ben ik wel benieuwd naar, Rochelle. Heb jij het gevoel dat je afgelopen periode de controle iets meer hebt moeten loslaten?
Ja, wij hebben het stukje toetsen even losgelaten. En wij zijn gewoon doorgegaan met de leerdoelen. En wij hebben gewoon gedacht, we gaan verder. Terwijl er ook wel geadviseerd werd van ga herhalen en bied geen nieuwe stof aan. Hebben wij toch vrij snel opgepakt, wij gaan door met de lessen. Want wij dachten, zoals het nu staat, moet dat kunnen. Dus daar hebben wij op ingezet. Dus wij zijn doorgegaan met de lessen die in de klas aangeboden zouden worden. En wij zijn nu natuurlijk wel heel nieuwsgierig waar staan onze kinderen. En niet zozeer van wie loopt erachter, want ook wij vinden dat een vies woord. Maar wij willen wel heel graag weten van wie heeft er geprofiteerd van het thuisonderwijs. En bij wie is dat geen profijt? En hoe gaan we daar in de klas dan dadelijk weer mee verder? Dus dat is nog wel een stukje wat we een beetje spannend vinden. Dus daar hebben we de controle even op losgelaten.
Je ziet ook dat scholen dat soms heel spannend vonden. Hè? Om niet op de oude manier zeg maar zicht te krijgen op wat er gebeurde. Sommige scholen die bijvoorbeeld werkten met digitale portfolio's. Die waren vaak wel sneller in staat om te schakelen. Om ook informatie over en het welbevinden, maar ook de cognitieve voortgang op andere manieren te krijgen van leerlingen. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat ook iets oplevert. Hè? Dus welke andere manieren heb je om te monitoren waar leerlingen zich bevinden? En waarom zijn toetsen eigenlijk nodig als je bijvoorbeeld meer gebruik maakt van adaptieve digitale leermiddelen? Je hebt bijvoorbeeld Snapit, maar je hebt steeds meer methodes die ook veel beter digitaal in beeld kunnen brengen, real-time, wat leerlingen scoren op bepaalde oefeningen, zodat je als leerkracht veel meer kan anticiperen zeg maar, in het leerproces in plaats van op een bepaald punt. Dus dat soort bewegingen, denk ik, zijn ook heel mooi om daar echt eens over na te denken in plaats van het risico wat je inderdaad nu loopt, dat scholen zeggen, we moeten zo snel mogelijk weer alles toetsen en die leerlingen weer door die mal halen.
Ja, en als het om controle gaat, dan valt mij heel erg op dat allerlei zaken die in de afgelopen jaren ook vaak genoemd werden van hè, er moet meer geld bij of er moeten minder kinderen in een klas of hè, al dat soort discussies die heel lang gevoerd werden, eigenlijk heel hol gevoerd werden vaak met weinig bewijzen of weinig ervaringen op het gebied om het helemaal anders te doen. Dat je die hopelijk nu ook veel gefundeerder kunt voeren met hey, als we kwaliteit willen leveren, zien we dat dat wel werkt, dat niet werkt. En uiteindelijk hebben we daar x budget voor nodig. Hè? Maar dan ga je de discussie helemaal andersom voeren dan die de afgelopen jaren gevoerd is. En ik denk dat dat ook wel een hele grote winst is. Dat je als docent en als school ook eens ziet van hey, maar wat heeft nu echt waarde voor ons en wat niet? En daar gaan wij bewuste keuzes in maken.
Ja, ik wil daar nog heel even dan op inhaken. Ik ben het helemaal met je eens namelijk. Geld is niet het probleem. En tuurlijk kan er soms gebrek aan geld zijn, maar geld is altijd een middel om iets te realiseren. Dus je moet beginnen met wat wil je realiseren en dat kunnen onderbouwen. En dat kan heel mooi met wat er de afgelopen maanden gebeurd is. Gebruik dat om te onderbouwen hoe je wil dat je onderwijs eruit gaat zien en wat je nu geleerd hebt. En daar kun je dan van kijken van welke vormen passen daarbij en dan kijk je welke randvoorwaarden, welke middelen hebben we daarvoor nodig. Ik zie al wel steeds meer besturen en scholen op die manier werken, hoor. Dat is wel mooi.
Ik hoor Rochelle beschrijven, alle leerlingen hebben een iPad van school. En daarmee is het ook mogelijk om iedereen dezelfde kansen te bieden. Dat heeft niet elke school die keuze gemaakt en die mogelijkheid om dat te doen. Hoe kijken jullie er tegenaan als het gaat om kansengelijkheid? Hoe we hier lessen uit kunnen trekken uit wat we de afgelopen tijd gedaan hebben om de kansengelijkheid te vergroten?
Het heeft bij ons natuurlijk wel enorm meegeholpen dat wij die devices aan de kinderen mee konden geven, waardoor we meer kans hadden op gelijke kansen. Maar ook wij zien dat het ook heel erg aan de thuissituatie ligt. De ene ouder was thuis en is lekker met zijn kind aan de keukentafel gaan zitten en hebben compleet alle weken samengewerkt en dat ging in goede harmonie. Maar we hebben helaas ook gezinnen gezien waar dat niet mogelijk was, waar ouders gewoon door moesten met hun werk en waar kinderen gewoon echt zelfstandig aan de slag moesten. En dat vraagt natuurlijk van een basisschoolkind, maar van alle leerlingen, heel veel zelfdiscipline. En dan kan ik wel gaan inbellen via Teams. Maar ja, als het kind niet opneemt, dan ben ik ook nergens. Dus die devices die we meegegeven hebben, hebben zeker geholpen aan de verschillen zo klein mogelijk te houden. Maar er zijn veel meer omstandigheden die, die daaraan meedoen om die verschillen klein of groter te hebben. Dus we zullen daar zeker tegenaan lopen dat er verschillen zijn ontstaan tussen kinderen. Ja,
ja, ik sluit daar helemaal bij aan. Je ziet dat de thuissituatie en de mate van ondersteuning van ouders is de belangrijkste factor, denk ik, de afgelopen maanden geweest in wat leerlingen hebben kunnen doen. En dat was natuurlijk al zo. Hè? Het is niet zo dat nu de afgelopen maanden in één keer dingen heel anders waren. Dit is nu wat er uitvergroot zichtbaar wordt van wat altijd al het probleem is. Hè? Wat doen kinderen in de weekenden of als ze thuis zijn? Sommige kinderen gaan naar musea, die hebben ouders die ze bepaalde dingen laten zien, documentaires kijken, die met ze op reis gaan. En je hebt ouders die dat niet doen. Sterker nog, het kind vooral zijn gang laten gaan. En die verschillen waren altijd al heel groot. Dus ik denk dat we niet iets anders moeten gaan doen. Ik denk dat we dit moeten zien als een bevestiging van wat we al wisten. En dat het heel belangrijk is dat we sowieso nu, maar eigenlijk altijd, nadenken over hoe wil je nou als school, als bestuur, als land omgaan met gelijke kansen voor leerlingen. En wat betekent dat dan voor hoe je de sector inricht en welke mogelijkheden je daarin biedt. Waarbij ik denk ik één ding heel belangrijk vind, namelijk die ouderbetrokkenheid. Of eigenlijk nog wel meer het educatief partnerschap. Iemand zei van de week toevallig, waarom helpen we die ouders eigenlijk niet? Want sommigen vonden het heel moeilijk om hun kinderen met huiswerk te helpen. Waarom bieden we niet iets aan als school ook voor die ouders? Zodat die ouders kunnen leren of alfabetisering kunnen gaan doen. Of dat die hetzelfde doen als hun leerlingen bijvoorbeeld. Dacht ik, nou, dat is eigenlijk best heel slim. Dus ja, het zou mooi zijn als je een soort van nieuwe mogelijkheden nu gaat creëren, omdat dingen nu heel erg scherp in beeld zijn.
Ja, dat is een lastige. Ik weet, de school waar ik werkte gaven wij ook wel eens de instructiebladen waar de instructies op stonden mee naar huis. Ja. Met het idee van nou, dan zien de ouders in ieder geval welke methodieken we gebruiken. Maar dan nog had ik regelmatig kinderen die zeiden, ja, ik kon mijn huiswerk niet maken, want ja, papa of mama begreep echt niet meer hoe die nieuwe type staardeling in hemelsnamen werkt. Ja. Dus ja, dan zou je een soort van ouders parallel mee moeten laten lopen met het onderwijs van hun leerling of zo.
En dat is natuurlijk, waarom niet? Ja. Nou, of dat leerkrachten webinars organiseren of online lessen voor ouders om leerlingen te ondersteunen. Dan hebben we ook die hele schaduwonderwijs, huiswerkinstituten, business misschien een beetje een keer een ander woord of ander verhaal daartegen.
Ja, mooi. Ik moet een beetje grinniken, want dat wordt waarschijnlijk aflevering 10, het huiswerk schaduwonderwijs. Dus dat is een leuk bruggetje.
Ja, precies.
Ik had nog even één gekke vraag. We zijn nu gedwongen in een soort van grote onderwijs sabbatical, noem ik het maar even. Zou het naar jullie idee zinvol zijn als we over een jaar of 10, virus of niet, dit gewoon eens moeten herhalen en moeten zeggen, nou, we gaan iets ontzettend rigoureus doen in het onderwijs? Het lijkt een beetje absurdistisch, maar we gaan het wel doen, want we leren daar gewoon zo ontzettend veel van.
Ja, ik zit even te denken, want tuurlijk, het heeft heel veel mooie dingen opgeleverd, maar ik weet ook hoe ik en ook mijn team zich heeft gevoeld die eerste weken. Maar dat kwam omdat we natuurlijk overvallen werden. En nou ja, overvallen, we waren enigszins wel een beetje op voorbereid, maar het kwam toch vrij plotseling uit de lucht vallen. Dus misschien zoiets over een jaar of 10 herhalen. Het levert mooie dingen op. Maar mag het aangekondigd worden dat we er een beetje in mee kunnen voelen dat het eraan zit te komen?
Nee, juist niet natuurlijk. Het moet een soort van verrassing zijn. Want dan, dan weet je niet wat je staat te wachten. Dan ga je echt de verandering in.
Nee. Ja, dat is zeker waar. Maar die werkdruk van de eerste 2 weken, die wil ik eigenlijk niet nog eens voelen. Want wij stonden echt 24 uur per dag aan. En de eerste 2 weken hebben wij echt wel een struggle gehad met het werk en privé proberen te scheiden. En nog ergens je ontspanning te zoeken. Dus
Okay. Suzanne, wat vind jij van mijn idee?
Ja, ik snap waar je vraag vandaan komt. Ik denk alleen dat het niet gaat lukken. Want je krijgt niemand zo gek als die urgentie er niet echt is. Ik denk wel, precies wat jij zegt, dat het nodig is dat er ruimte wordt gecreëerd om te kunnen innoveren. Maar dat kun je volgens mij ook op andere manieren doen. Ik denk dat bijvoorbeeld die onderwijstijden, experimenten, die ook weer werden afgeschaft trouwens. En dat zijn eigenlijk mooie manieren om nu ook door te kunnen pakken. Dus wat kun je als overheid doen in wet en regelgeving, maar vooral ook in het bieden van mogelijkheden voor scholen die dat willen en kunnen. En besturen om echt die ruimte te pakken om te kunnen innoveren met het onderwijs en om nieuwe scenario's te ontwikkelen voor het onderwijs. Onderbouwd en met een goede monitoring en absoluut niet met allerlei risico's voor kinderen, maar juist gericht op het oplossen van die complexe vraagstukken die we gewoon niet opgelost krijgen in het oude systeem. En daar moeten we die ruimte voor gaan creëren, want het gaat steeds meer knellen.
En dat creëren van ruimte, dat hoeft niet per se door nog eens een keer de scholen 10 weken te sluiten.
Nee, want er zijn al zoveel initiatieven, bijvoorbeeld samen slimmer leren, de innovatievragen. Er zijn heel veel mogelijkheden en die worden ook al benut. Het enige is dat het mogelijk moet zijn en ook wettelijk toegestaan moet zijn om net een stap verder te gaan dan binnen het huidige systeem. En daar moeten we de overheid toe in beweging krijgen om het vertrouwen aan het onderwijs te geven. Dat er onderbouwd geïnnoveerd kan worden en dat daardoor het onderwijs beter wordt.
Ik denk dat samenwerking, we hebben in Nederland natuurlijk een heel decentraal onderwijssysteem. Iedere school heeft heel veel eigen ruimte al om dingen te doen. Als je dat vergelijkt met sommige andere landen waar zowel een curriculum als de manier waarop je dingen moet doen soms veel meer van boven is vastgelegd. Maar vooral ook met partners buiten het onderwijs. Als je dingen wil veranderen, moet je denk ik echt met elkaar om tafel gaan zitten. En met ook partijen die onderwijsmiddelen aanbieden. En inderdaad een overheid zeggen van, hey, we willen hier samen een experiment opzetten. En inderdaad, en als je dat goed monitort en echt goed wetenschappelijk of nauwkeurig bekijkt, daar kun je daar stappen in zetten. En vervolgens daar ook weer van elkaar in leren. En dat vertrouwen van de overheid, ik denk dat heel veel scholen en besturen ook meer ruimte hebben dan ze zichzelf hebben gegeven de afgelopen jaren. En ik hoop dat heel veel scholen nu ook voelen van, hey, die ruimte is er dus om het anders te doen dan we het hebben gedaan. En weer eens teruggaan ook naar van, wat moet ik? Hè, welke eisen liggen er? En welke regels leg ik mezelf ook op dat ik het op een bepaalde manier moet doen en dat ik heel veel cijfers moet geven of dat ik die methode moet gebruiken of dat ik op die manier mijn school moet inrichten. Ik hoop dat die vrijheid die toch ook door een heleboel mensen wel gevoeld wordt, dat we die blijven voelen ook met elkaar.
Nou, mag ik daar nog heel even op inhaken? Want ik ben het namelijk niet helemaal met je eens. Ik denk dat we heel makkelijk roepen, er kan meer dan je wil. Maar aan de andere kant zie je dat het handelen van de overheid is gericht op het tegenovergestelde. Meer verantwoorden, meer bureaucratie, meer ook richting de inspectie. Dat zie je nu ook, hè? Dus de protocollen en dat soort dingen. Ik denk dat de overheid echt moet veranderen in hun visie en hun houding ten opzichte van het onderwijs. En ook wel hardop moet uitspreken. Luister onderwijs, luister scholen, jullie mogen de dingen anders doen dan binnen het huidige systeem. Er zijn mogelijkheden, kom maar met een goed voorstel en het kan. Dus echt de ruimte creëren, dus niet zeggen maar doen. Daar kunnen we echt nog wel een stap zetten, denk ik.
Rochelle en Suzanne, heel hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ik wil de luisteraars in ieder geval bedanken. Blijf ons volgen. En ook als je dit een interessant gesprek vindt, deel het met je netwerk. Volg ons ook op de social media. Op Instagram, @onderwijspodcast. Op Twitter, @onderwijskast. En ook de Facebook en LinkedIn groep zijn nog steeds te volgen. Hopelijk kunnen wij een bijdrage leveren aan het gesprek dat in onderwijsland gevoerd wordt over de lessen die we kunnen leren uit de coronacrisis tot nu toe.
Ja, mooi. En het was een beetje onduidelijk natuurlijk, moeilijke periode, maar ik durf nu toch wel in te schatten dat we de volgende aflevering, ik zei het al een beetje, gaan hebben over de huiswerkklassen en het beruchte schaduwonderwijs. Maar ja, het is een bijzondere tijd, dus wie weet dat we toch nog op een ander onderwerp uitkomen.
We gaan het zien en hopelijk zijn we er over ongeveer een maand weer. Maar ook dat is in de huidige situatie wat onduidelijk. Maar we laten met een mooie cliffhanger het publiek, denk ik, achter wie het heeft.
Zeker, zeker. Fantastisch. Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl